Hartelijk welkom op dit bezinningsuur. Het gaat vanavond over een verslagen hart. En zullen wij beginnen te zingen met een verslagen hart uit Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? 42, het derde vers. Wij gaan samen lezen uit Matteüs 19 over de rijke jongeling. Dat verrast u natuurlijk, de rijke jongeling. Maar voordat ik uitgelezen ben, begrijpt u waarom ik dit lees. Matteüs 19, vers 16 tot en met 26. Matteüs 19, vers 16 tot en met 26. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze, gij zult niet doden, ge zult geen overspel doen, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk ter hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende, zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Tot zover. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken? Heere, onmisbare Heere, die ten hemel gevaren bent, maar met uw Godheid, genade, majesteit, geest, nooit van uw kerk wijken zult, en wij bidden u dat u hier bent om ons te leren, onze harten te onderwijzen. En u weet welk onderwijs wij nodig hebben, vertroostend, ontdekkend, vermanend, bestraffend. En mogen we dat van u ontvangen. En dat u ons voorbereiden zou op het heiligavondmaal niet alleen, maar dat u ons voorbereiding geeft op de godsontmoeting, op de eeuwigheid. Zo goed bent u voor ons, dat u ons genadetijd geeft en uw kostbaar woord, en ook het avondmaalsformulier op uw woord gegrond, en dat we hier in vrede mogen samenkomen, en mogen dan onze ogen op u geslagen zijn om van u onderwijs te ontvangen. En dat niet om iets in ons, maar om uzelfs willen, omdat uw hart vol is van zondaarsliefde, uw hart vol van zondehaat en zondaarsliefde. En zou dan een arm en ellendig zondaar niet vrijmoedigheid ontvangen om met al zijn zonde en vervloeking naar u toe te kruipen, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? U weet hoe het in deze harten is. U kent ons, Heere, gedenken ieder. Gedenk de hele gemeente. Gedenk ze ook die thuis luisteren. Heere, wilt u deze avond nog gebruiken om de werken van de duivel te verbreken? En die heeft maar één doel: mensen weghouden van de zaligmaker. Maakt niet uit hoe. En dat deze avond zijn mag tot opbouw van uw gemeente, tot vertroosting van onze harten en tot verheerlijking van uw naam. Schenk ons de leiding van uw Heilige Geest, Heere. Alles uit genade alleen. Amen. Waar wij vanavond beginnen is regel 59 en we hopen te bespreken tot en met 65. Dus dan hoef u niet heel lang te zoeken waar zit die man met formulier. Regel 59, maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters. En in het vorige gedeelte is gesproken over de mensen die niet aan het heilig avondmaal mogen deelnemen. En dan gaat het om mensen die zich er na volgende zonde schuldig maken. En dan volgens de leidraad van de 10 geboden worden daar allerlei zonden genoemd. En dan staat daar Deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. En dat volgende stukje sluit daarop aan. Maar, geliefde broeders en zusters. Dus je heeft het hier over andere mensen. Dus aan de ene kant mensen die leven in enige zonde vasthouden. En dan gaat het om een openlijke goddeloosheid. Dus je leeft in bepaalde ergerlijke zonde. En die groep mensen moet zich van deze spijs onthouden. Want die is alleen voor de gelovigen verordineerd. En dan nog gaat de deur niet dicht, want hij zegt, zolang zij in zulke zonde blijven, met andere woorden, bekeert u toch. En dan een andere groep mensen, geliefde broeders en zusters. En dat zijn zij die geliefd zijn. En hier proef je iets van de gemeenschap der heiligen, dus die auteur van het avondmaalsformulier. En dat is ooit opgesteld door Calvijn, Olevianus, Dateen en nog meer van dat soort mannen hebben eraan gewerkt. Geliefde broeders en zusters. Zelf ben ik altijd een beetje terughoudend met gebroeder en gezuster. Maar hier in het formulier wordt er wel degelijk over gesproken. Geliefde broeders en zusters. Dus dat betekent, daar is tussen de avondmaalganger niet alleen een band tussen de Here en hem of haar. Maar er is ook onderling een band in het gemeenschappelijke geloof van de kinderen van God. En wat hebben zij gemeenschappelijk? Gods kinderen hebben dezelfde vader. Dat is God. Ze zijn uit God geboren. Ze hebben dezelfde moeder. En dat is de kerk. En dat is niet per se een bepaald kerkverband, maar dat is de kerk van zoals God ze ziet. Dus niet denken aan een bepaalde gemeente, nee. De kerk met een hoofdletter, die hebben ze als moeder. Ze hebben ook dezelfde strijd. En wat is een verslagen hart blij als die iemand mag ontmoeten die dezelfde strijd heeft. O, heb jij diezelfde strijd met jezelf, met je zonde. Heb jij dezelfde aanvechtingen, dezelfde duisternissen, dezelfde bestrijding als ik? Ik dacht dat ik de enige was die zo was. Nee, ze hebben dezelfde strijd. Ze hebben dezelfde vijanden, namelijk hun eigen zonde, de wereld, de duivel. Ze hebben dezelfde blijdschap. Gods kinderen, wanneer zijn Gods kinderen blij? Als ze iets van de Heere Jezus mogen zien. Nooit zijn ze zo blij als dan. En vaak gaat die blijdschap gepaard met droefheid. Maar zelfs in die droefheid ligt nog blijdschap. Ze zijn zeer verblijd met zo'n volkomen zaligmaker. En ze zeggen, alles aan hem is zeer begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste. Zulkeen is mijn vriend. Dezelfde blijdschap. En daar vinden ze elkaar ook. In de liefde tot dezelfde Christus. En als je elkaar daar niet vindt, vind elkaar nergens. Ze hebben ook dezelfde toekomst. En wat is dat? Gods kinderen weten waar ze vandaan komen. En ze weten ook waar ze naartoe gaan. Waar komen ze vandaan? Verlorenheid. Waar gaan ze naartoe? Gaan naar huis. Zie je het altijd? Nee. Geloof je het altijd? Zelfs dat niet. En toch is het waar. Of ik het nou wel of niet zie, wel of niet geloof, toch is het waarachtig. God zal mij niet begeven. Dus dat is gemeenschap der heiligen. En dan zie je, en dat is heel vaak zo, hè, dat wat gezegd wordt tegen goddelozen of tegen huichelaars, dat Gods kinderen zich dat aantrekken. Wat gezegd wordt tot bemoediging en vertroosting van Gods kinderen, daar gaan de namaakchristenen mee, met die buit naar huis. Dus vandaar dat het formulier die heeft gezegd wie er beslist niet aan het avondmaal deelnemen mag, en dan denkt hij gelijk aan die verslagen harten. En dominee vergaat het vaak, of dat kan hem vergaan, als die vader die met zijn dochtertje eendjes ging voeren. Je denkt, wat gaat hij nou weer vertellen? Maar de toepassing hoef ik niet te maken. Hij ging eendjes voeren. En inderdaad, al de eenden kwamen op hem af. Maar later kwamen er ook ganzen bij. En hij dacht, die ganzen moet ik toch vanaf zien te komen. En die vader ging toch proberen om die ganzen weg te jagen. En hij zei, de ganzen bleven en de eenden gingen weg. En dat is een realiteit en dat beseft ook dit formulier. Als hij zo ernstig bestraffen wil, de goddelozen, dat dan de harten der gelovigen, en dat zijn verslagen harten, dat zijn ze al, om ze kleinmoedig te maken. Kleinmoedig, dat wil zeggen moedeloos. Ze weten het niet meer, ze zien het niet meer, en ze zitten als het ware bij de pakken neer. Net als die discipelen, ze werden verslagen in het hart en zeiden, wie kan dan zalig worden? Dus dat staat hier dat de harten der gelovigen verslagen zijn. Dat worden ze niet, dat zijn ze. En later in het gebed van dit formulier komen die verslagen harten nog een keer terug. En dan staat er, uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes, gespijzigd en gelaafd worden. Dus dat zegt het formulier, de harten der gelovigen zijn verslagen. En waarom zijn ze verslagen? En dat is eigenlijk op een andere manier de vraag gesteld, waar slaat dat dit op? Dus het tweede woordje van regel 59, maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, slaat dat alleen op het laatste stukje? Gericht en verdoemenis? Of slaat dat op het hele voorgaande stuk van het formulier? Kijk ik alleen naar het hele verband van het formulier, dan denk ik dat die alleen bedoelt het laatste stukje. Dus de 10 geboden, de bestraffing van de zonde, en dat hij zegt, denk erom dat je met met zulke zonden niet aan tafeltmaal komt, opdat je je gericht en verdoemenis niet des te zwaarder maakt. Dus ik geloof toch dat we het formulier recht doen als we het daarop betrekken. Dus maar dit wordt ons niet voorgehouden om je verslagen harten kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Dus waar worden de harten van Gods kinderen verslagen van? En kleinmoedig. Dat is altijd weer vanwege hun zonde. Voordat ze bekeerd werden, dachten ze, als ik ooit bekeerd ben, dan zal ik het lek boven krijgen. Dan zal ik nooit meer zondigen. Ik zal altijd voor de Heere leven. En toen God ze bekeerd had en ze een tijd lang gedragen werden door goddelijke liefde, toen dachten ze, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ik zal nooit meer zondigen. Die zonde ligt als het ware te slapen, hè? Net als een leeuw in de dierentuin. Die ligt te slapen. Maar dan gaat God een beetje van ze wijken. En die liefde trekt die een beetje in. En die leeuw die wordt wakker van binnen. En dat is zo'n verschrikkelijke ervaring. Dat u dacht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En dat je erachter komt dat u een zondaar bent en blijft. En dan die strijd, hè? Kan dat met genade bestaan? Kan dat een kind van God zijn waar zulke gedachten in opkomen? Die, en dat is nog erger, soms hele verkeerde dingen zegt, die hele foute dingen doet. En de duivel die zit er gelijk bij en die zegt, denk jij nou echt dat jij een kind van God, die ziet toch zelf ook wel dat je een huichelaar bent? Dus wat is nou die strijd van binnen? Kan iemand waar zoveel zonde in zijn hart zitten, zoveel zonde gedachten, woorden, werken, die vuile bron van wanbedrijven, waar die mee worstelt, waar die van walgt, waar die van hart vandaan zou willen lopen, kan dat een gelovige zijn? Kan dat een kind van God zijn? Verslagen harten. Ik hoop dat je het verstaat. Verslagen harten. Je hebt altijd ook christenen gehad. Die konden dat achter zich laten. Ja, die zonde en ellende, dat ligt achter mij. En nu werk ik aan mijn heiligmaking. En het gaat steeds beter. Ja, de toenemende lijn. Maar dit verslagen hart, vreest, wordt steeds erger. Het is de neergaande lijn. Precies wat Johannes de Doper zei. Hij moet wassen, ik minder worden. Verslagen harten. Dus kan dat? Ja, dat kan. En Gods kinderen kijken zichzelf in het hart, maar een ander niet. Dus ze denken altijd, nou, daar zal die toch wel geen last van hebben. Die zal vast beter zijn. Die is beter. Dus Paulus, dat jij zegt dat je de grootste zondaar bent, dat ben je niet goed ingelicht, man, want dat ben ik. Dan acht je de ander uitnemender dan jezelf. Verslagen harten. Dus dat is op zich niet verkeerd, hè? Verslagen harten over je zonde. En waarom verslagen?
Heere, dat ik u zoveel verdriet doe. Dat ik u daarmee beledig. Dat ik u daarmee wond. Dat ik de geest ermee bedroef. En u zo goed voor mij zijn. En ik alleen maar zondigen. Heere, weet u dan niet wat voor een zondaar dat ik ben? Dat weet de Heere echt wel. Die weet het nog beter dan jij. Maar kleinmoedig, dat is een zonde. Dus verslagen, berouw, ja, dat is genade. Maar kleinmoedig of moedeloos, klein denken van de goddelijke genade. En als het ware maar zitten te treuren in je hoekje met je eigen boze hart alleen. En hem aan zijn plaats laten. Ja, maar dan ben je kleinmoedig. En dit zeg ik niet, verslagen harten, om je kleinmoedig te maken. Daarom niet. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. En dat is dus de strijd van de kinderen van God. Hun eigen zonde. Betrek je het op het hele formulier. Dit zeg ik niet om je kleinmoedig te maken. Dan kun je het ook betrekken op die drie punten van het zelfonderzoek. En dan kom je erachter. Mijn berouw is zeer ten dele. Mijn geloof is zwak. Mijn verlangen naar heiligheid is soms maar heel flauw. Heere, kan het niet ontkennen dat u ze in mij gewrocht hebt. Maar het is allemaal zeer gering, Heere, en zeer tekort. O, schenk mij berouw, schenk mij geloof, schenk mij heilig verlangen, Heere. Kleinmoedig. Het is de zonde die hen neerdrukt en hun gebrek aan geloof, ja, ongeloof is ook zonde. En dan zie je bij de discipelen als die rijke jongeling, en je zou zeggen een modelgelovige, dat je die niet binnenhaalt, Heer. Zo'n man, rijk, ontwikkeld en zoekende, o, als dat toch een discipel van u zou worden. En de Heer stuurt hem min of meer weg. Met een hele onredelijke eis. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. En dan zien die discipelen die jonge man weggaan. Helemaal bedroefd. En dan worden zij verslagen. Denken, ja maar. Als zo'n modeljongen. Dat hij weggaat. Waar moeten wij dan blijven? Verslagen van hart. Wie kan dan zalig worden? Als zo'n man er niet doorkomt, waar moeten wij dan blijven? Dus dan ziet u wel dat Gods kinderen soms nog wel eens hun aanvechtingen hebben. En ze denken vaak dat ze die alleen hebben. En dan denken ze stiekem, een ander heeft die vast niet. Die kan het altijd vasthouden. Die is altijd blij. Die is altijd vrolijk. Maar ik. Ja, het zal toch wel een wonder zijn. Als ik binnenkom. Ja, als het goed is, denken ze het allemaal. Dus het avondmaal is niet voor zondeloze zondaren. Nee, integendeel. Maar het is wel voor verzoende zondaren. Het is een heilig avondmaal. En wie mag er komen? Een heilige. Wat zeg je nou? Een heilige. Nou snap ik er helemaal niks meer van. Niet een heilige in jezelf. Je bent een zondaar in jezelf. Maar heilig in een ander. Gods kinderen zijn heiligen. Maar niet in zichzelf. Maar in Christus zijn ze volmaakt. In hem zijn ze heilig. En wat ze heel vaak doen is kijken wie ze in zichzelf zijn. En er deugt niks van. Nou, dat is waar. Maar om nou te mogen zien wie je in hem bent. Ja, dat is geloofsoefening. Om u volmaakt te zien in hem. En dan haal ik in dit verband graag Luther maar aan. En die zei, en dat is eigenlijk de kern van de leer van de hervorming. Ik ben tegelijkertijd rechtvaardig in Christus. En tegelijkertijd ben ik zondaar in mezelf. Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dan zegt de kanttekening, er staat niet, er is niets verdoemelijks. Nee, er is heel veel verdoemelijks in mij. Maar geen verdoemenis voor mij, die in Christus Jezus ben. Dus die verslagen harten, de kleinmoedige, daar kun je Romeinen 7 naast leggen. Waar Paulus als het ware uitroept, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Ben je ook blij dat Romeinen 7 in de Bijbel staat? Want, gaat de formulier verder, wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen. En dat betekent dus dat een avondmaalsgang, daarmee betuigt u iets. Dus het gaan naar het avondmaal is een geloofsbelijdenis. En daarmee belijdt u openlijk voor heel de wereld. Ik heb de dood verdiend, maar hij is mijn leven. Ik heb mij doodgegeten in het paradijs, maar ik ga me levend eten aan Christus. Hij is mijn leven. Een openlijke belijdenis. Dus u betuigt niet van, ik ben bekeerd, ik ben zonder zonde. Nee, u betuigt wie hij is voor u. Daarmee zit natuurlijk ook altijd verbonden wie u bent. Net zo goed als je iemand aantreft bij de wachtkamer van een dokter dat u vermoedt, die scheelt wat. Dus iemand die zich tot de Heer Jezus begeeft, dan weet u, die deugt niet. Daar is iets mee. Dus ik betuig daar wat mee. Niet dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Daar heb je het weer, hè? Ik ben wel volkomen en rechtvaardig, maar in hem, niet in mijzelf. Maar in tegendeel. Met andere woorden, ik ben niet volkomen en niet rechtvaardig, ook niet een beetje, maar het andere uiterste. En wat ben ik dan, wat beleid ik als ik aan het avondmaal ga? Ik zoek het leven buiten mezelf. En daarmee beleid ik dat ik midden in de dood lig. En dat is stevige taal, hè? Er staat niet midden in de dood lag. Maar ik ben levend gemaakt. Nee, er staat ik lig midden in de dood, zegt hij. Daar lig ik in. Dus in mijzelf ben ik een zondaar, een verloren mens. In mezelf heb ik alleen maar de dood en ik kom alleen de dood tegen. Ik lig daar middenin. Net als iemand die midden in een modderpoel gevallen is en zich er niet uit kan opheffen. Ik lig daar middenin. En daarom zoek ik mijn leven buiten mij in Jezus Christus. Dus dat betuig ik in mijn gang naar het avondmaal. Ik ben de dood. Ik heb me dood gezondigd en ik heb de dood verdiend. Maar ik zoek het leven en de vrijspraak en de genade en de vrede in die overvloedige fontein van de Heere Jezus Christus. In mezelf vind ik helemaal niets. En toch blijf je er naar zoeken, hè? Dacht je dat je de enige was die zo dom was om altijd weer iets in jezelf te zoeken? Iets goeds, iets levends, maar je vindt het niet. En ten einde raad, buiten mezelf gaan, in Christus alles vinden wat mij ontbreekt. De Israëlieten moesten hun manna oprapen elke dag, hè? Maar ze moesten wel een tentje uit elke dag. En dat is nou precies het ware geloof. Wat doet dat geloof? Dat verlaat zichzelf. Het gaat uit zichzelf. En het gaat over in Christus. Het betuigt. Ik ben de dood. Hij is het leven. En ik vind in hem alles. Alles aan hem. Zeer begeerlijk. Dus dat betekent, hè, dat je eigenlijk, hoe meer je de dood in jezelf vindt, hoe gelukkiger dat je bent. Want dan zul je des te meer het leven vinden in hem. Een overvloedige fontein van alle goed en zaligheid. Dat je gebruik mag maken van zijn ambten als profeet, priester en koning. En dat je met al je niet weten, met al je schuld, met al je verdorvenheden, je mag wenden naar hem toe. Dus wanneer is het geloof het zuiverste werkzaam? Als u rechtuit naar Christus gaat en belijdt: ik heb het niet. Ik kan het ook niet. Ik weet het niet. Ik deug ook helemaal niet. En ik ben helemaal niks. Maar hij is alles. En in hem vermag ik alle dingen. Midden in de dood liggen. Dat is niet alleen de dood van de machteloosheid. Dat is ook de dood van de vijandschap. Ja, maar daar hebben Gods kinderen toch al last van. Daar hebben ze heel veel last van. Vijandschap. Ja, maar je weet toch dat de Heer het altijd goed doet. Dat weten ze wel. Maar ze kunnen zichzelf niet helpen. Dus je overblijvende verdorvenheid en vijandschap. Duisternis in je verstand. Verkeerdheid in je hart. En dat je voor je eigen waarneming de Heere kwijt bent. Heere, waar bent u nou toch? Heere, waar bent u nou? Zijn aanwezigheid is beter dan het leven. En zijn afwezigheid is erger dan de dood. Dus het geloof doet net als het gebed. Handel drijven tussen mijn leegheid en Christus volheid. En dat betekent, hè, verslagen harten, zoek het leven niet in jezelf. Maar zie toch naar al je ellende aan en laat dat een aansporing zijn om het niet langer in jezelf te zoeken, maar in hem.
te zoeken.
We gaan daar nog van zingen. Psalm 107, vers 15. En mogen dat de vrucht zijn van dit bezinningsuur, het onderwijs, het formulier, 107, vers 15. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. 107, het 15e vers.
Hebt u een verduidelijkingsvraag?